Drie uur. Dit is Radio 1 met Renze Klamer.
Waarom is er nog steeds geen grote moslimpartij in Nederland? En als die er nou zou komen, hoe groot zou die dan worden? Dat zo, maar eerst het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Jeroen?
Ik ben er. In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiu, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in. Vermoedelijk van militairen, heeft de VN bekendgemaakt. Volgens de hoge commissaris voor de mensenrechten van de organisatie zijn er ook berichten over twee massagraven bij de hoofdstad Juba. De 75 slachtoffers in Bentiu in het noorden van het land zouden tot de Dinka-bevolkingsgroep behoren. De president van het land behoort ook tot die groep. De gevechten in Zuid-Soedan, dat sinds 2011 onafhankelijk is, braken vorige week uit. De afgelopen dagen is op grote schaal gemoord, zegt de VN. Daarbij zijn slachtoffers gekozen op basis van hun etniciteit. Er zijn dit jaar meer verwaarloosde en mishandelde dieren in beslag genomen dan vorig jaar. Vooral meer katten werden bij de eigenaar weggehaald, 510. In 2012 waren dat er nog 300. Het aantal in beslag genomen honden steeg van 680 in 2012 naar 840 dit jaar. Volgens de dierenbescherming is het niet zo dat de dieren in het algemeen slechter worden behandeld. De toename is vooral te danken aan de komst van de dierenpolitie, waardoor meer mensen misstanden met dieren melden. Voedselbanken hebben dit jaar weer drukker gekregen. Het aantal klanten nam toe met 25-35%. Vorig jaar was de stijging 20%. Er komen vooral mensen die in de schuldsanering zitten of een uitkering hebben, maar ook steeds vaker ZZP'ers. De voedselbanken moeten steeds meer moeite doen om aan voldoende voedsel te komen. Het lukt ze nog doordat het aantal inzamelingen door kerken en particulieren stijgt. In zijn eerste kersttoespraak heeft de nieuwe koning Filip de Belgen bedankt voor de manier waarop ze hem hebben verwelkomd als hun vorst. Filip zei verder dat hij trots is op de prestaties van zijn volk.
De kwaliteit van ons wetenschappelijk onderzoek werd beloond en aangemoedigd door de toekenning van de Nobelprijs Fysica. En de Rode Duivels gaan naar de wereldbeker voetbal. Samen met u verheug ik me daarover.
Filip prees ook de bezuinigingen die de regering heeft doorgevoerd. De koning sprak een paar keer de hoop uit dat er meer wordt gepraat tussen Vlamingen en Franstaligen en noemde Nelson Mandela daarbij als voorbeeld. Twee astronauten verlaten vandaag opnieuw het ISS voor reparatiewerkzaamheden aan het ruimtestation. De twee installeren een nieuwe pomp voor het koelsysteem. Omdat de oude niet goed meer werkte, zijn uit voorzorg enkele systemen uitgeschakeld en experimenten stopgezet. Afgelopen zaterdag haalden de astronauten de oude pomp weg. Het weer. Vanmiddag neemt de wind geleidelijk verder af. Maar aan de westkust waait het nog krachtig of hard. Het is meest bewolkt en er vallen geregeld buien. Vannacht zullen de meeste buien in het oosten vallen. Morgen op eerste kerstdag eerst in het oosten nog een beetje regen. In de middag schijnt de zon af en toe en het blijft overwegend droog. Het wordt 7 of 8 graden.
In steden als Zwijndrecht en Amsterdam kunnen moslims binnenkort stemmen op een islamitische partij. Straks meer daarover.
Wij van Independer merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze.
Hallo, moet ik mijn oude verzekering zelf opzeggen?
Nee hoor, als je voor 1 januari overstapt, doet je nieuwe verzekeraar dat. Heb jij ook een vraag aan Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice.
Je had een baan, maar nu niet meer. Nu heb je een uitkering. Maar het kriebelt. Je denkt, misschien voor mezelf beginnen? Een eigen zaak? ZZP'er? Maar hoe pak ik dat aan? En als ik met een zaak begin, stopt mijn uitkering dan? Dat soort vragen. Daar is UWV voor. Kijk op uwv.nl. Je krijgt er duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV. Werken aan perspectief.
Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice.
Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer.
Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag. Hier in de studio zijn binnengekomen Abdou Koulani en Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. Is dat de enige islamitische politieke partij in Nederland, heren?
Nee, want in Rotterdam is recentelijk een islamitische partij opgericht, namelijk NIDA. En die gaat ook meedoen.
En dat houdt het verband met jullie of is dat een los initiatief?
Nee, dat is echt een los initiatief.
Oké, zometeen meer hierover. En ook brandweermannen maken zich zorgen over het sluiten van allerlei vrijwillige brandweerposten. Hoe dat zit horen we over ruim een kwartier. Tegen 3:30 is er uiteraard onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Tjeerd Bruinia. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga even naar onze website ditistedag.nu.
De Nederlandse Moslimpartij is opgericht om voor de belangen van de moslims in Nederland op te komen en tegengeluid te geven aan de ongefundeerde aanvallen tegen de islam en tegen de moslims.
De politieke partij Islamdemocraten. Wij willen een Den Haag waar de mensen weer oog voor elkaar hebben. Voor de komende verkiezingen hebben wij een aantal standpunten geformuleerd. 1. Stop op de haatzaaierij tegen de islam. 2. Actief beleid tegen discriminatie op basis van religie op de werkvloer.
Ja, Abdul Kulani en Arnoud van Doorn, jullie hebben met de Partij van de Eenheid al aardig kunnen oefenen in Den Haag, waar jullie met 2 zetels vertegenwoordigd zijn in de Raad. Jullie gaan je nu ook richten op Zwijndrecht en Amsterdam. Zijn dat een beetje vergelijkbare steden, Arnoud van Doorn?
Nou, Zwijndrecht natuurlijk niet. Het is natuurlijk een stuk kleinere stad dan Den Haag. Amsterdam is qua problematiek wel vergelijkbaar. En inderdaad, er is behoefte vanuit Amsterdam, vanuit de gemeenschap in Amsterdam, om mee te gaan doen met de verkiezingen. Dat is ook een initiatief wat uit de gemeenschap komt en wat wij graag steunen. En we willen de ervaring die we in Den Haag hebben daar graag voor inzetten.
En meneer Kulane, die behoefte is die er in Zwijndrecht ook? Toch een vrij kleine plaats?
Ja, ook vanuit Zwijndrecht zijn eigenlijk de geluiden gekomen om daar mee te doen op lokaal niveau. Uiteraard de kleinere gemeente, kleinere problematiek. Maar toch een behoefte, omdat men daar ook het vertrouwen min of meer in de gevestigde politieke partijen kwijt is.
Oké, en wie gaan die partijen daar, of zeg maar die fracties van de Partij van de Eenheid, wie gaan die daar leiden?
In Zwijndrecht is dat de heer Mohamed El Bashiri. Dat is een jonge man die de kar wil trekken. Is ook hard bezig om zijn lijst samen te stellen. Ik heb begrepen dat hij inmiddels al 2 à 3 mensen bereid heeft gevonden om samen met hem die kar te trekken.
Ja.
En wij ondersteunen hem daarbij.
Maar jonge man, denk ik ook een beetje onervaren misschien. Is dat niet ook iets waar jullie voorgangers, bijvoorbeeld de Nederlandse moslimpartijen, een beetje op zijn stuk gelopen?
Nee, is niet vergelijkbaar, want je zei het net goed. We hebben natuurlijk al ervaring in Den Haag en we zorgen er echt voor dat die lijnen kort blijven. Dus het partijprogramma ook wordt afgestemd op de visie en de missie die wij in Den Haag hebben.
Dus jullie zitten er bovenop in die andere steden om ook de opstart daar te bewaken?
Ja, absoluut.
Oké, is dit ook een soort van begin van veel, nog veel meer wat gaat komen? Zijn jullie van plan om volgend jaar weer in de, of bij de volgende gemeenteraad weer 10 of 15? Wat is jullie plan, Arnoud van Doorn?
Dat moeten we even bezien. We moeten natuurlijk even kijken of dit een succes gaat worden. We hebben er alle vertrouwen in. In Den Haag hebben we bewezen dat we goed en nuttig werk kunnen doen. En dat we wel degelijk op punten echt wel het verschil kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen. Vooral kunnen controleren, heel belangrijk.
Ja.
En ik heb alle vertrouwen in dat in de andere 2 steden dat ook gaat lukken. Waar mocht dat inderdaad succes worden, dan wie weet over 4 jaar meer steden. Zou mooi zijn.
Waar gaan jullie bijvoorbeeld in Amsterdam op inzetten als het gaat om beleid?
Nou, primair hebben we aangegeven dat het er echt gaat om de vestiging van een voortgezet onderwijsinstelling op islamitische grondslag.
Ja.
Zoals u weet is daar een hoop om te doen. Hè. De enige 2 instellingen die er waren in dit land zijn inmiddels gesloten.
Ja, dat was er een in Rotterdam, Ibn Galdoen. En die in Amsterdam die is onlangs gesloten in 2012.
Ja, het Islamitisch College Amsterdam. Ja, iets eerder op voorspraak van mevrouw Bijsterveld in de tijd.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk in heel Nederland geen voortgezet onderwijsinstellingen meer. Vinden wij een kwalijke zaak. Hè. Tweeledig, ook vanuit de eigen kritiek die wij hebben natuurlijk op het hoe het gegaan is bij de desbetreffende instellingen. Maar er ligt inmiddels een goedgekeurde aanvraag in Amsterdam vanuit het ministerie van Onderwijs. Alleen de gemeente Amsterdam ligt al op 2 jaar lang dusdanig dwars. Dat wij zoiets hebben van, nou, dan moeten wij toch echt binnen in die gemeenteraad eens even goed orde op zaken gaan stellen.
Maar waarom zou iets zo via jullie wel lukken, terwijl het nu al 2 keer mislukt is in Rotterdam en Amsterdam?
Nou, in Amsterdam ligt al een goedgekeurde aanvraag. Dit gaat om een hele andere stichting die losstaat van Ibn Galdoen en het ICA. Dit is gewoon een groep jongens die zoiets heeft van, we hebben gewoon zo'n onderwijsinstelling nodig. Het kan niet zo zijn dat omdat het 2 keer fout is gegaan, dat het dus voor de rest van het leven verdoemd is en dat het niet meer kan lukken. We hebben echt de dossiers gezien en er ligt kwalitatief een hele goede blauwdruk om een dergelijke school te doen slagen.
Maar het voorstel ligt er dus, maar het is nog niet goedgekeurd.
Nee, de minister heeft het goedgekeurd, maar de onderwijshuisvesting waar Amsterdam dan verantwoordelijk voor is, wordt stelselmatig en eigenlijk op een hele, laat ik het op z'n zachtst gezegd zeggen, van een minder frisse manier wordt dat tegengehouden.
Ja.
Er is geen school beschikbaar, geen fysieke ruimte beschikbaar.
Nee, er is ruimte beschikbaar, maar de gemeente Amsterdam die bemoeit zich echt op heel erg bestuurtechnisch niveau, bemoeien zij zich met de inhoud van de aanvraag. En daar mogen ze helemaal niet mee bemoeien, maar dat doen ze toch.
Maar waarom doen ze dat? Hebben ze iets tegen jullie?
Nou ja, niet zozeer tegen ons als personen, maar kijk, heel simpel. Lodewijk Asscher, die draait er ook niet omheen. Die heeft aangegeven dat hij een dergelijke school niet wenst in Amsterdam, op basis van zijn ervaringen met het ICA. Heeft ook in de media meerdere malen laten vallen dat hij deze instelling ook gewoon niet wenst. En heeft er gewoon een persoonlijke missie van gemaakt om het te dwarsbomen.
En dat vindt u niet eerlijk, neem ik aan?
Nou ja, niet alleen niet eerlijk. Ik vind het ook een enorme kiezersbedrog van de Partij van de Arbeid richting de gemeenschap in Amsterdam. Want veel mensen stemmen op deze partij. Ja. En dan worden ze gewoon keihard tegengewerkt.
Ja. Is dat, want als het even gaat om dan de PvdA specifiek, daar zitten ook best wel veel moslimpolitici in. Krijgen jullie daar niet ook een beetje steun van juist?
0,0. Sterker nog, dit zijn personen die eigenlijk juist meelopen in die stramien om het tegen te werken. Marcouch bijvoorbeeld bij de sluiting van het ICA heeft eigenlijk min of meer publiekelijk toegegeven dat hij achter de sluiting van het ICA staat. Ja, en deze mensen zijn helemaal gehouden aan partijpolitiek.
Ja.
En lopen mee aan de leermeesters en zullen weinig eigen kritiek kunnen uiten.
Ja. Nou, wacht, wil ik nog even een debat met meneer. Marcouch vind ik nou bij uitstek toch iemand die hoe dan ook misschien, ik kan me wel voorstellen vanuit de moslimgemeenschap dat je dan zegt naar die man dat die loopt een lijnband. Maar ik zou toch zeggen dat het toch een onafhankelijke figuur is die uit de gemeenschap komt, die toch ook in West als Deodorant lid heeft genomen. Ik heb nog wel een soort sympathie van die man, maar ik woon niet in Amsterdam, hoor, dat zeg ik erbij. Doet u het me niet te kort om te zeggen, loopt een lijnband?
Nou, kijk, hij wordt ingezet op de punten waar het scoort en waar het de Partij van de Arbeid wel eens uitkomt, dat hij moet opkomen als een persoon die onafhankelijk en heel eerlijk is. Maar op de punten waar hij echt door de gemeenschap eigenlijk voor is aangenomen, kan ik u garanderen dat hij tot nu toe nooit heeft thuisgegeven. Kijk, en inzetten op extra politie en de veiligheid. Kijk, dat zijn zelfs punten die wij omarmen. Dus ik zou hem zeker toejuichen op dat gebied. Maar echt, op het gebied van islamitisch onderwijs heeft hij tot nu toe 0,0 gepresteerd.
Arnoud van Doorn, islamitisch onderwijs is een belangrijk speerpunt. Betekent dat jullie eigenlijk een partij zijn voor moslims? Moslims nou, only?
Nee, absoluut niet moslims only. Er wordt vaak gezegd, het is een islampartij. Ze hebben nadrukkelijk niet. Het is een partij op basis van islamitische normen en waarden.
Als je speerpunt is voortgezet onderwijs voor islamitische leerlingen.
Ja, maar toch wil ik die nuancering wel even maken. Dat is belangrijk. We zijn een partij die gewoon voor iedereen is. Iedereen die zich zorgen maakt in Nederland. Mensen die zich zorgen maken over de atmosfeer in Nederland die er is ontstaan. De islamofobie, de kloof tussen moslims en niet-moslims. Iedereen die zich daar zorgen over maakt, is natuurlijk van harte welkom. Dat is voor ons ook een heel belangrijk punt. We willen ons niet af gaan scheiden. We willen geen parallele samenleving creëren.
Wat
willen
zijn uw
meedoen. We willen
dan
meedoen voor iedereen.
Wat zijn uw agendapunten dan voor niet-moslims?
Nou, wat ik net al zei, moslims die zich ook zorgen maken over de sfeer die er in Nederland heerst.
Maar voor niet-moslims?
Dat zijn zeker. En heel veel niet-moslims die benaderen ons en die maken zich er ook zorgen over. Maken zich ook zorgen over de islamofobie die groeit. En die willen ons samen met ons graag helpen.
Heb ik een vraag, meneer Van Doorn? En ook aan meneer hier. Uw naam heb ik even ontschoot. Excuus, Colani. Nou, wat interessant. Het CDA is een partij die zegt, de Bijbel is richtsnoer voor ons handelen.
Ja.
De SGP zegt, de Bijbel is onze grondslag. Hoe ziet u de Koran? Ook, laten we zeggen, als je als niet-moslim de Partij van de Eenheid wil stemmen, moet je dan de Koran zien als richtsnoer voor het handelen? Of is de Koran grondslag zoals bij de SGP? Hoe moet je dat zien?
Een combinatie van beide. Kijk, de grondslag in de Koran bijvoorbeeld is het rechtvaardigheidsprincipe. Dat speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Op het moment dat je dus als moslim opkomt voor belangen, dan moet je altijd kijken naar het rechtvaardigheidsprincipe. Dat is een grondslag. En dat is wat meneer Van Doorn probeert duidelijk te maken. Als iemand bij ons aanklopt die niet moslim is, maar met een donkere huidskleur, wordt gediscrimineerd op de werkvloer, dan zijn wij verplicht vanuit de islam om daarvoor op te komen. Dus op dat punt is het een grondslag. En wanneer het een richtsnoer is wanneer je met hele lokale problematiek te maken hebt, als bijvoorbeeld het betaald parkeren, wat ook als een last wordt ervaren. Mm-hmm. Van hoe ga ik dan daarmee om in die zin dat ik een rechtvaardig beleid kan neerzetten? En daar is natuurlijk geen grondslag in de Koran voor te vinden. Maar de Koran stuurt het wel van, hou rekening met de beurs van de mensen, dat niet iedereen bepaalde zaken kan betalen. En hoe rechtvaardig is dat beleid?
Ja. Dus dat is de Koran een soort richtsnoer?
Dan is het een richtsnoer. Dus het is eigenlijk een combinatie van beide.
Duidelijk. Arnoud Van Doorn, u bent relatief nieuw in deze islamitische wereld. U bent nog niet zo heel lang geleden bekeerd. U zat daarvoor bij de PVV. Mm-hmm. Voelt u zich al een beetje thuis in deze nieuwe wereld?
Ja, absoluut. Het is al nog niet zo lang geleden. Het is natuurlijk heel relatief. Het is inmiddels een jaar geleden. En in dat jaar heb ik een heleboel geleerd en een heleboel kennis opgedaan. Dat is nog minimaal hoor, vanuit de islamitische oogpunt gezien. Dus ik moet ontzettend veel leren en studeren. Daar ben ik me heel erg van bewust.
Ja.
Maar ik voel me daar ontzettend welkom. Het is een hele prettige omgeving. Ik werk ook met bijvoorbeeld mijn collega Colani werk ik heel goed samen. Maar ook binnen de moskee, vrienden om me heen. Ja. Die vangen je echt met open armen op. En dat is heel hartverwarmend.
Ik heb even een beetje gelezen. Jullie hebben ook veel bijvoorbeeld punten als het gaat om veiligheid en straatterreur. U komt van de PVV. Zijn jullie eigenlijk ook een beetje een rechtse partij?
Nou, rechts, links, dat zal ik niet zo willen zeggen. Wat we in ieder geval niet zijn. We zijn geen partij die moslims zielig vinden. Die moslims willen knuffelen of aan het handje willen nemen. De nieuwe generatie moslims in Nederland is heel sterk, is goed opgeleid, heeft heel veel eigen kracht. En die geven ook zelf aan, we willen niet meer afhankelijk zijn van andere partijen. We kunnen het zelf wel, we willen proactief zijn. Dus het hele voorstel om deze politieke partij op te richten komt wederom niet bij mij vandaan, maar vanuit de islamitische gemeenschap. En dan moet je voornamelijk denken aan jongeren tussen de 18 en 30, 35. Die zijn het echt zat. En die hebben ze iets van, jongens, we kennen onze rechten in Nederland, onze plichten. Maar we willen gewoon zelf, we willen dit zelf gaan oppakken. We zijn zelf sterk genoeg om die kar te trekken.
Ja, zitten er voordelen aan het feit dat u eerst bij de PVV heeft gezeten? Bent u bijvoorbeeld extra gevoelig voor bijvoorbeeld vooroordelen die leven op bepaalde gevoeligheden?
Nou ja, kijk, ik ga niet afgeven op de PVV. Ik gooi niet mijn modder, heb ik nooit gedaan. Ik ben nog helemaal niet rancuneus. En natuurlijk heb ik dingen opgepakt en geleerd vanuit de PVV.
Maar het is toch de partij die u geloof verfoeit?
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, we leven in een vrij land. Die mensen mogen hun mening hebben. Het is mijn mening niet meer natuurlijk. Maar goed, het is gewoon een gekozen politieke partij die meedoet in het democratisch bestel. En natuurlijk heb ik dingen geleerd. Ik heb daar natuurlijk debattrainingen gehad, mediatraining enzovoort. En al die dingen, die kennis, kan ik nu gebruiken op een positieve manier.
Toch lijkt het me wel pittig, want u wordt dan door uw oude, nou ja, in ieder geval omgeving, de PVV wordt er niet gesteund. Maar ook met jullie nieuwe partij worden jullie heel veel geloofsgenoten ook niet gesteund. Is dat niet heel lastig voor u ook?
Nou, dat valt heel erg mee. Er is een klein groepje, en dat is misschien 3-4% van de geloofsgenoten die problemen hebben met democratie, met stemmen. Die hebben wel een hele grote mond, die kom je op alle internetfora, social media, kom je niet veel tegen. Maar ik kan je garanderen dat 90-95% van onze gemeenschap echt achter dit initiatief staat. Gewoon wil meedoen en gewoon de hand wil uitreiken naar de rest van Nederland en wil laten zien. Wij zijn gewoon hardwerkende mensen die gewoon graag willen meedoen.
Ik juich het ook toe, hoor, moet ik u zeggen. Ik juich het toe. Nou, waarom? Omdat, kijk, wij zijn een open samenleving, waarin iedereen elke minderheid zijn rechten moet hebben. Dus ik vind het positief, het is participerend als een minderheid meedoet. Dus ik vind het toe te juichen.
Nou, je hebt nog een heel belangrijk. Ik vroeg me af of jullie, of vrouwen ook bij jullie welkom waren.
Zijn.
Ik vraag het maar, want ik heb zelfs zo'n ruimte hier gewoond.
Natuurlijk zijn vrouwen van harte welkom. We hebben een lijst die nog niet publiek gemaakt kan worden, maar er staan ook vrouwen op. En we hebben allerlei werkgroepen die bezig zijn met verkiezingen, waar heel veel enthousiaste vrouwen in meewerken.
Homo's op de lijst,
harte welkom. We hebben, voor zover ik weet, geen homo's op de lijst.
Maar vrouwen vind ik trouwens goed dat jullie dat doen. Want vrouwen.
We zitten een beetje met de tijd. Maar ik ben even tot slot over hoeveel jaar kan ik ongeveer rekenen op een landelijke moslimpartij, nieuwe?
Nou, dat is heel moeilijk te voorspellen natuurlijk. Als het goed. Nou ja, we hopen in 2017 mee te gaan doen met de nationale verkiezingen.
Oké. Dank Arnoud van Doorn en Abdul Koulani.
Graag gedaan.
We gaan weer naar Louise Korthals. Je gaat voor ons zingen. Je hebt ook twee muzikanten bij je, Erik Verwij en Daniel van Dalen. Erik op de piano en Daniel op percussie. Is dat je vaste ploeg?
Ja, dat is wel zo'n beetje de vaste ploeg. Ik draai in ieder geval alles met Erik Verwij.
Ja.
En Daniel van Dalen, die komt als kers op de taart met grote regelmaat ook zijn bijdrage leveren. Nou, dus ik knijp in mijn handjes.
Dat is een mooie omschrijving. Wat gaan jullie ten gehore brengen?
Wij gaan De Wereld in een Lied ten gehore brengen. En ik wilde heel graag even zeggen natuurlijk, als dat mag op de radio,
maar natuurlijk,
dat ik tot en met eind januari nog speel het programma Vlieguur.
Ja.
En dat er zelfs op 13 en 14 januari nog twee voorstellingen zijn bijgeboekt in de Kleine Comedie. Dus daar zijn nog kaarten voor.
Goed om te weten. Nu dan jouw lied, Louise Korthals.
Komt-ie. Ik zou de wereld willen vangen in dit lied. Van de Donau tot de Rijn, laat het er allemaal maar zijn. Ik zou de wereld willen vangen in dit lied. Ik zou bossen willen planten in dit lied. Hele pagina's van kranten in dit lied. Ik zou de wereld willen voeden, u voor elk gevaar behoeden. Zelfs een daad in koele bloeden in dit lied. Ik zou me zo kunnen verzuipen in dit lied. Ik laat dictators huilend kruipen in dit lied. Ik hang slingers aan de bomen, laat de noordenwind maar komen. Zelfs een teveel aan chromosomen in dit lied. Ik maak de nacht oneindig in dit lied. Ik maak de toon venijnig in dit lied. Of afschuwelijk chagrijnig, dat vindt iedereen toch geinig. Ja, echt alles is te weinig voor dit lied. Ik zou mezelf kunnen verhangen in dit lied. Onbevlekt kunnen ontvangen in dit lied. Ik zou mezelf kunnen verlaten, mijn geschiedenis gaan haten. Afrikaans kunnen gaan praten in dit lied. Ik kan de hoogste berg trotseren in dit lied. Ik kan in galajurk creperen in dit lied. Ik kan mijn tanden zo verliezen met een bek vol gouden kiezen. Pak ik zo mijn biezen in dit lied. Ik zou het onrecht willen stoppen in dit lied. Ik zou ook city willen hoppen in dit lied. Ik zou het tij wel willen keren en de weg willen ontberen. Roepen fuck, ik krijg de kleren in dit lied. Ik zou mijn fiets kunnen bewaken in dit lied. Ik kan ook wekenlang gaan staken in dit lied. Ik zou zonder overdrijven hele boeken kunnen schrijven. Ik zou een jaar kunnen verblijven in dit lied. Ik zou ook gruwelen kunnen falen met dit lied. Ik zou de headlines kunnen halen met dit lied. Ik kan vol begeilen zinnen hele legers wil beminnen. Ik zou ermee kunnen beginnen in dit lied. Ik zou de wereld willen vangen in dit lied. Ik heb een grenzeloos verlangen in dit lied. Want iemand moet voorkomen dat we niet meer durven dromen. En daar zal ik niet voor schromen in dit lied.
Louise Korthals, mochten mensen jou nou willen bezoeken, waar kunnen ze dan meer informatie vinden? Heb je nog een website?
Jazeker, www.louisekorthals.nl of via theaterbureau Hummelink Stuurman.
Kijk, hartelijk dank en veel succes met jouw carrière.
Graag gedaan. 42
Almere. Als jullie pieper afgaat, dan gaat dit rijden.
Ja.
Maar nu worden dus posten gesloten. Deze wagen die is per 1 februari is die buiten dienst gesteld. En we houden hier één tankautospuit over.
Wij moeten naar een incident toe. Betekent dat er een heel groot gebied zonder voertuig zit.
En dat houdt in dat die mensen gewoon minuten en tientallen minuten soms op hulp moeten wachten.
Afmelding 4-1 voor de 642.
Het is onrustig bij de brandweer. De Vereniging voor Vrijwillige Brandweermannen trok aan de bel omdat ze bang zijn dat er misschien wel 150 tot 200 brandweerposten gesloten moeten worden. We zouden erover gaan praten met Marcel Dokters. Die is van de vakvereniging Vrijwillige Brandweer. Maar vlak voor de uitzending trok hij zich opeens terug en wilde hij niets meer zeggen. Nou ja, toen dachten we, dan bellen we gewoon twee hoogleraren veiligheid en rampenbestrijding. Ira Helsloot, Ben Ahlen. Jullie zijn het niet helemaal met elkaar eens. Laten we beginnen met Ira Helsloot. Goedemiddag. Snapt u waar de brandweer precies bang voor is?
Ja en nee. Ik snap natuurlijk wel dat men enige angst heeft dat er bezuinigd moet worden. En dat is onvermijdelijk omdat de brandweer te duur is geworden. En ik begrijp ook dat er angst is dat er posten moeten worden gesloten. Dat vind ik zelf, ben ik daar ook nooit zo'n groot voorstander van. Maar ergens moet het vandaan komen. En dan is mijn insteek, of niet mijn, want dat is een tijdje geleden al onderzocht, dat we dan beter kunnen gaan met 4 mensen op een tankautospuit in plaats van 6 mensen op een tankautospuit. Want dat scheelt al ongeveer 1/3 in de kosten. Okay. En zo zijn er nogal wat andere bezuinigingen denkbaar.
Ja, maar is onderdeel van die bezuinigingen wat u betreft ook dat sluiten van 150 à 200 kazernes? Is dat ergens op berust?
Nou, nee, dat is, wat mij betreft zou dat niet een onderdeel hoeven en moeten zijn. Want ik ben eigenlijk heel erg voor brandweerposten. En vooral ook om ze breder te gebruiken dan alleen voor de brandweer. Voor de uitdruk, maar om er veel meer een algemene hulpverleningsdienst van te maken. Voor allerlei dingetjes. Dus ik ben helemaal niet voor het sluiten van posten. En volgens mij is dat grote aantal ook op dit moment helemaal niet in vraag. Om het in goed Nederlands te zeggen. Dat werd nu wel geroepen door de VBV, maar het gaat over heel Nederland. Zover ik weet op dit moment, nou ja, over 10 posten of zoiets, niet veel meer.
Oké, okay. Ben Ahlen, ook hoogleraar veiligheid. U snapt de ongerustheid wel van de vrijwillige brandweer?
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Leg
Want er zijn wel allerlei gedachten, hè, maar niemand heeft de moeite genomen tot nu toe om uit te zoeken of als die gedachten er nu eenmaal gerealiseerd zijn, of het er dan beter of slechter van wordt.
Oké. Okay.
En we weten zelfs niet eens of de bezuiniging in geld op de brandweer, of die nou ook voor de BV Nederland echt een bezuiniging is, dat weten we niet.
Ja.
Omdat een ding als het rendement van de brandweer moet omhoog weliswaar geroepen wordt, zonder dat iemand het rendement van de brandweer dat definieert.
Ja, want even om een beeld erbij te krijgen. De brandweer bestaat voor 80% uit die vrijwillige brandweer. Dat zijn dus mensen die opgeroepen kunnen worden als er brand is om uit te rukken. En op dit moment is het dan zo dat die binnen 8 tot 15 minuten op de plaats van het incident moeten zijn. Dat lijkt me toch een goed iets, dat ze gewoon heel snel kunnen zijn.
Dat zou je denken. Maar dat halen ze niet altijd. En de vraag is ook of het altijd moet. Maar vooral in binnensteden is het misschien handiger om de binnenstad niet te laten afbranden. Hoewel het afbranden van de binnensteden natuurlijk werk oplevert voor projectontwikkelaars.
U voert er geen pleidooi voor het afbranden van de binnenstad.
En zo zijn er nog wel meer dingen. Je kunt best zeggen, ik ruk voortaan uit met auto's met maar 4 mensen erop.
Ja.
Maar alle experimenten die op dat punt tot nu toe zijn gedaan,
ja,
werd die auto met 4 mensen gevolgd door een andere auto met nog 2 mensen.
Mm-hmm.
Of hij werd meteen gevolgd door een auto met 4 mensen. Dus waren we in plaats van met 6 met 8 mensen onderweg.
Okay.
Dus er zijn nog helemaal geen pogingen gedaan om uit te zoeken. Stel, we arriveren met 4 mensen en daarna komt er ook niemand anders.
Mm-hmm.
Wat dan van het effect is. Dus,
ja,
dus het is allemaal wel leuk om... En natuurlijk, door 85 miljoen kun je bezuinigen door op de personeelskosten te bezuinigen. Dat bezuinig je dan overigens niet eens op de spuitgasten, maar waarschijnlijk op het op opleiding en zo.
Okay.
En nogmaals, het is misschien wel mogelijk om te bezuinigen.
Ja.
Maar nu wordt het allemaal als kippen zonder kop, rent iedereen achter iedereen aan.
Nou ja,
terwijl het rapport waar het op gebaseerd is, dat is het rapport Mans.
Ja.
Daarin staat dat het eerst moet worden uitgezocht voordat we iets doen.
Ja, maar bezuinigd moeten hoe dan ook worden. En de vraag is dus even, gaat dat door het wat selecter bemannen van bijvoorbeeld de wagens die uitrukken, of door het sluiten van posten? Ira Helsloot, de vakvereniging Brandweervrijwilligers, die wilde niet in gesprek gaan met u. Weet u waarom?
Nou, nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een beetje symptomatisch is. We hebben al eerder discussies gehad. En op het moment dat er een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd, dat is wat jammer dat men dan even niet aanwezig is. Hè. Er staat natuurlijk een heel erg sterk sentiment in de samenleving ten gunste van de brandweer, vooral de vrijwillige brandweer. Dat is enerzijds natuurlijk ook absoluut terecht, hè, want echt de meest rottige klussen in onze samenleving laten we over aan de ook vrijwillige brandweer. Hè. Dus als er iemand voor een trein springt en ik zeg toch maar even flauw, de stukken bij elkaar moeten worden geraapt, dan is daar de brandweer die wordt opgeroepen, of als je tegen een boom aan zit.
Ja.
Overigens is natuurlijk niet echt een vrijwillige brandweer weer meer, want ze worden wel gewoon betaald. Ja. Dus in die zin, het zijn part-timers.
Nee, ze hebben een baan ernaast. Maar begreep ik ook goed dat u eigenlijk het niet zo heel belangrijk vindt, die 8 minuten, dat ze wat u betreft ook al wat later ter plekke kunnen zijn?
Je moet even goed kijken. Sommige binnensteden ligt het net anders. Maar in zijn algemeenheid vind ik dat wel. Want je moet preciezer zijn dan de heer Aalen net is. Hè. Als je gaat kijken, redt de brandweer. Waarom wil je snel aanwezig zijn? Dan is dat beargumenteerd vanuit het model dat mensen de brandweer aan moet komen om daar mensen te redden. Hè. Dat is gebaseerd op berekeningen uit de jaren 80.
Ja.
Waarin bijvoorbeeld vanuit is gegaan dat het een kwartier duurt voordat een bepaalde ruimte helemaal in lichte laaien zit.
Dat zijn oude modellen, zegt u?
Ja, dat zijn oude modellen, die gelden helemaal niet meer.
Maar zit daar dan wat u betreft de winst in? Zeg maar, daar kan als eerst op bezuinigd worden. Dat verruimen van die tijden waardoor er minder posten bemand kunnen zijn?
Er hoeven er wat mij betreft dus niet minder posten bemand te worden. Want de heer Aalen zegt terecht, en dat vind ik een goede praktijk die ook in veel buitenlanden het geval is, dat je met 4 mensen kunt uitrukken en dan laat je van een verder gelegen post die je niet gesloten hebt, laat je 4 erachteraan komen.
Ja.
Die zijn dan niet meer op redding gericht, die 4 erachterna, maar wel om te voorkomen dat de brand uitbreidt naar andere percelen. En dat is een hele belangrijke functie van de brandweer.
Ja, tot slot, meneer Aalen, wat is wat u betreft de eerste bezuinigingspost bij de brandweer?
Oh, de overheid.
De overheid, de management
laag. Er wordt op dit moment ontzettend veel kantoren gebouwd en zo. En dus allemaal, er komen ook steeds meer managers bij.
Ja, daar
dus
moeten we
daar
aan
kun
gebeuren.
Je sowieso op bezuinigen.
Oké, dank Ben Aalen en Ira Helsloot bij de hoogleraar veiligheid over de bezuiniging op de brandweer. Heeft de Partij van de Eenheid al een standpunt over de brandweerbezuiniging, Arnoud van Doorn?
Het is natuurlijk een heel lastig dossier dit natuurlijk. Maar, we hebben er zeker over nagedacht. We hebben er natuurlijk ook mee te maken gehad in de gemeenteraad de afgelopen jaren. En we zijn natuurlijk niet blij met de bezuiniging op dit soort eerste lijnshulp.
Nee, hoort ook bij veiligheid.
Absoluut.
Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Tjeerd Bruinja. Tjeerd, goedemiddag.
Goedemiddag.
En wat voor gedicht heb jij voor ons gebrouwen?
Een gedicht over toekomstmuziek.
Oké. Louise is erg benieuwd.
Heel toepasselijk.
Ga je gang.
Welk nummer draai je voor brandweer in het hiernamaals? Als ongelovige ezel heb je het voor het kiezen naar welke hel je gaat. De islamitische schriftgeleerde Al-Bukhari nam voor zijn verscheiden vast een kijkje en kwam terug met: ik heb in het paradijs gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit armen. Ik heb in het vuur gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit vrouwen. Ik juich die visie toe. En zal met hitsige dames grappen maken over de verruimde openings- en sluitingstijden van het hiernamaals. Waarover protestanten en katholieken voortdurend van mening verschillen. Maar niet genoeg om elkaar nucleair wat dichter bij God te brengen. De mooiste fik is nog altijd die op deze aarde, aan het begin van het nieuwe jaar. Men neemt een flinke stapel kerstbomen, een jerrycan zwart goud uit het verfoeide Midden-Oosten en branden maar. Wellicht met een biertje of een stukje ossenworst.
Dank, Tjeerd Bruin. Ja, mooi gedicht. Het is later ook terug te vinden op onze website Dit is de Dag per Duur. En dan kunt u ook de gesprekken terugkijken en uw reacties of ideeën kwijt. Morgen dan is Dit is de Dag er weer, maar dan een hele speciale kerstuitzending vanuit de Koepelgevangenis in Arnhem. Kerst in de Baai is dus. Ik dank onze gasten van vandaag. Wim Berkelaar, Arnoud van Doorn, Abdul Koulani, Marietje Schaken, Louise Korthals, Peter Klaver, Ben Ale en Hira Helsloot. En Radio 1 gaat zometeen door met Villa VPRO. Ger Jochems, wie hebben jullie te gast?
Hallo, ja, in het laatste buitenlandpanel van de Villa gaat het een uur lang over aanslagen in Egypte, slachting in Zuid-Soedan, militarisering en nog zo wat. Ik ga geen namen erbij noemen, dat neemt allemaal veel te veel tijd. Dit straks in de Villa.
Dit is Radio 1.
Het is 3:30, hier is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal.
In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiu, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen. Er zijn ook berichten over twee massagraven bij de hoofdstad Juba. De 75 slachtoffers zouden tot de Dinka-bevolkingsgroep behoren. De president van het land behoort ook tot die groep. In zijn eerste kersttoespraak heeft de nieuwe koning Filip de Belgen bedankt voor de manier waarop ze hem hebben verwelkomd als hun vorst. Filip zei verder dat hij trots is op de prestaties van zijn volk en noemde de Nobelprijs voor Natuurkunde, die de Belg Anglaire dit jaar deelt met de Brit Higgs, de Rode Duivels, die zich hebben geplaatst voor het WK-voetbal, en de bezuinigingen die de regering heeft doorgevoerd. Er zijn dit jaar meer verwaarloosde en mishandelde dieren in beslag genomen dan vorig jaar. Vooral meer katten werden bij de eigenaar weggehaald, 510. In 2012 waren dat er nog 300. Het aantal in beslag genomen honden steeg van 680 in 2012 naar 840 dit jaar. Volgens de dierenbescherming is de toename vooral te danken aan de komst van de dierenpolitie, waardoor meer mensen misstanden met dieren melden. Dat waren de hoofdpunten.
Staat het ergens vast op de weg? Dat horen van Jolanda van der Velde van de ANWB.
Ja, momenteel op 3 plaatsen vertraging door files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Laren 2 kilometer. Op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Hodendrecht en Oudekerk aan de Amstel 3 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij het knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer.
Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems.
Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Vandaag en volgende week maandag en dinsdag zijn wij er nog. Daarna houdt Villa VPRO op te bestaan. En die laatste uitzendingen zijn voor onze 4 geroemde en trouwe panels. Gisteren was dat het juridische schuld en boete. Volgende week zijn klinkende munt en het politieke vragenuurtje aan de beurt. En vandaag een uur lang ons buitenlandpanel. Met Thea Hilhorst, hoogleraar wederopbouw en hulpverlening. Bertus Hendricks, Midden-Oosten deskundige van instituut Klingendaal. Victor Vlam, Amerika-deskundige. Lili Sprangers, directeur van het Turkije-instituut. En militair historicus Christ Klep. Heel hartelijk welkom, alle 5.
Laten we beginnen met het nieuws van vandaag. Aanslagen in Egypte op politiebureaus. Bij een aanslag op een politiebureau in Mansoura, dat ligt in het noorden van Egypte, zijn 14 doden gevallen. Meer dan 130 mensen raakten gewond. Bertus Hendricks. Er werd gelijk geroepen door de regering. Dat zijn natuurlijk de aanhangers van Morsi die in het gevangen zit, van de moslimbroeders. Maar de moslimbroeders hebben heel hard geroepen, dat is niet zo. En die zouden toch eerder er belang bij hebben om dat te claimen als het wel zo was. Dus wat kan hierachter zitten?
Nou ja, ik geloof ook niet dat de moslimbroeders dat gedaan hebben. Ze zouden wel gek zijn.
Want? Waarom zouden ze gek zijn?
Nou ja, ze worden al de hele tijd in het verdomhoekje gehoord. Alles wat momenteel gebeurt, aanslagen in de Sinaïwoestijn of in Cairo of nu dan deze deze enorme aanslag in Mansoura.
Maar Bertus, dat maakt onderdeel... het wat uit of ze het claimen of niet? Denk je niet dat deze huidige interimregering het hen sowieso op hun konto's duwt?
Ja, nee, daarom moeten we dat soort berichten ook altijd met een flinke korrel zout nemen. Want er is een enorme mediacampagne. Egypte heeft te maken met een terroristische bedreiging die ongeveer gelijk is met de War on Terror in Amerika na de aanslag van 11 september. Dus alles wat er nu gebeurt, daar worden de moslimbroeders verantwoordelijk voor gesteld. En ze weten hoe gevaarlijk dat voor ze is. Ook voor de perceptie, als het dagelijks voor de media gaat. Dus ze hebben onmiddellijk heel sterk afstand genomen. En hebben gezegd dat dit in de sterkste bewoordingen wordt afgewezen. Want het is een aanslag op de eenheid van Egypte.
Maar om eens even lekker ouderwets aan het complotdenken te doen. Er zijn meerdere fundamentalistische groepen in Egypte. Die elkaar ook weer naar het leven staan. Zou de ene groep dit hebben kunnen doen in de hoop dat de aanhangers van Morsi hier de schuld van krijgen?
Nee, ik denk dat degene die er verantwoordelijk voor zijn, dat is een Al-Qaeda-achtige groepering. Er is één groep die genoemd wordt, Beit al-Maqdisi, die al eerder zich... Of de supporters van Beit al-Maqdisi, de staat voor Jeruzalem. Dat is een radicale groep die in de Sinaï geopereerd heeft. En die ook eerder al uitingen van of dreigementen hebben geuit aan het adres van politie. Want het zijn nu allemaal koefaar-ongelovigen. En die zijn dus nu fair game, zogezegd. Omdat die zich hebben schuldig gemaakt aan de onderdrukking van het Egyptische volk, zoals zij dat formuleren. Ik denk dat je het in die hoek moet zoeken. En, en die hebben ook technieken van Al-Qaeda. Met dus een autobom. En we weten nog niet precies of het een op afstand ontplofte autobom was. Of dat er een zelfmoordenaar bij betrokken was.
Ja, het is ook niet duidelijk hoe sophisticated het is. Want daar kan je natuurlijk ook het nodige uit afleiden. Lili Sprangers, nu is het zo dat Turkije, even een rare stap misschien, maar het komt allemaal bij elkaar. Turkije heeft ruzie met Amerika. Onder andere over de houding ten opzichte van Morsi en zijn aanhangers. Turkije is daar een groot voorstander van. Amerikanen steunen eigenlijk het militaire interim bewind. Is het mogelijk dat Turkije hierin zit te roeren, in deze pot?
Nou, ik denk het niet, want die hebben momenteel even genoeg zelfproblemen aan den lijve. Grofweg gesteld kun je chargerend spreken, zeggen dat de ene helft de andere helft aan het arresteren
in Turkije
is. Ja. Ja. Dus,
maar dat is allemaal één groot complot van het boze buitenland, heb ik ook begrepen van meneer Erdogan.
Dus, ja, dat is dus de beschuldiging aan Amerika. De oppositieleider heeft 6-7 dagen geluncht of ontbeten met de Amerikaanse ambassadeur. Dat was volgend op een bezoek wat hij eerder had afgelegd in november aan Obama. Dus dat was al lang gepland. Nou, daarna is dus deze shit op gang gekomen. En dus is het de schuld van Amerika.
Ja. Is het nou verstandig van die Turken om zo ontzettende ruzie met die Amerikanen te zoeken?
Denk het
niet. Een staatsgericht krant die opent met een grote foto van de ambassadeur. Op rotte jij stond eronder.
Nee, dat is niet zo handig natuurlijk. Maar de Amerikanen hebben de Turken nu net wat meer nodig dan andersom. Ja. Dus Erdogan denkt dat hij deze speelruimte heeft.
Victor Vlam, is dat zo? Die Amerikanen doen dat bewust heel... heel kalm houden, niet overschreven, niet kwaad worden en zo.
Ja, ik denk voor een deel dat het absoluut zo is, ja. Het grappige wel is, wat hier gezegd ook wordt, is dat dit zijn typisch van die dingen die volstrekt de Amerikaanse bevolking nooit bezighouden. Maar, dus het zijn altijd van die dingen die misschien in Turkije groot kunnen zijn en daar staat het op de voorpagina's van de kranten. Dit dringt volstrekt niet door in Amerika.
Oké, laten we naar ander nieuws gaan en dan meteen beginnen met een eerste vast onderwerpje voor dit half uur. Dat gaat over de zin en onzin van interventies. En dat willen wij dan nu even koppelen aan het afschuwelijke nieuws wat tot ons komt uit Zuid-Soedan. Waar honderden doden gevallen zijn. Er is een massagraf gevonden vandaag. Ban Ki-moon, de baas van de Verenigde Naties, die wil dat de vredesmissie die daar toch al is uitgebreid wordt, dat er 5000 man extra komen. Omdat hij bang is voor een burgeroorlog. De premier wordt door rebellenleider, oud-vicepremier, bedreigd. En het zijn twee stammen die daar tegenover elkaar staan en bezig zijn elkaar uit te moorden. Eerst Thea even, hebben we nog helemaal niet gehoord. Is dit een goed idee van Ban Ki-moon? Is dit een moment waarop de internationale gemeenschap daarop moet gaan treden?
Nou, ik denk wat hij wil is natuurlijk dat er meer mensen zijn om de UN-basis te beschermen. Want er zijn inmiddels 40.000, geloof ik, mensen die zich bij de UN hebben gemeld voor bescherming, zeg maar, als intern vluchteling, als ontheemd. En die moeten natuurlijk wel enige vorm van bescherming krijgen. Het is al misgegaan, hè, met een aanslag op een van die kampen waar ook mensen zijn gedood, ook peacekeepers. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Nou, je achterliggende vraag van is het een goed idee of niet? Het is, ja, vind ik, een van de ingewikkeldste vragen bij dit soort interventies. Want je moet het niet te vroeg en niet te laat doen. En soms dan kun je ook een beetje te vroeg zijn met je interventie. En daarmee extra een signaal uitstralen van het is nu oorlog. Ja. En daarmee nog meer oorlogspaniek zaaien, ja, eigenlijk dan er al is. En die vraag had ik van de week ook met die evacuatie. Die vond ik, ik kan het niet helemaal beoordelen. Ik weet niet op welke informatie het gebeurt.
Die hals over kop evacuatie.
Het kwam heel
met
vroeg,
vliegtuigen.
Ja, snel van over, hè? Want in Juba was het alweer 2 dagen eigenlijk heel rustig. Mensen gingen alweer naar de winkels toe. En mensen gingen weer naar hun werk. En in één keer moesten alle buitenlanders het land uit. En ja, oorzaak, gevolg. Op een gegeven moment vraag je je af wat is wat. Want toen kwamen er al die vluchtelingenstromen op gang. Mensen gingen echt in paniek van, oh, als de buitenlanders weggaan, is het echt oorlog.
Chris, het heeft inderdaad te maken met de mate van ernst. Tessel zei het net, een paar 100 doden. Maar ik hoorde bij de BBC vannacht een verslaggever. En die zegt, wij denken hier echt dat het om duizenden doden gaat. Misschien zelfs wel om tienduizenden. En dan is het nadenken over interventie wordt wel even iets anders.
Zeker. Er spelen 2 dingen.
Maar je weet het niet zeker.
Nee, je weet het niet zeker. En wat dat terecht zegt is, je bent of te vroeg of te laat. Je bent het als VN zelden op tijd. Het is of te erg of te
Amerikaanse cavalerie, zeg maar.
De Amerikaanse cavalerie, maar in dit geval is echt te laat. Volgens mij is er trouwens al sprake van een burgeroorlog. Dus in ieder geval op het politieke vlak. Dus wat dat betreft zou een interventie al gerechtvaardigd zijn. Laten we niet vergeten 2 dingen. Ten eerste, de VN is natuurlijk sinds 1995 niet uit beeld verdwenen.
Nee, ze zitten
dus
er, natuurlijk.
Het
gaat om een versterking van een al aanwezige macht.
Precies. Ja. En ten tweede, het is natuurlijk ook een organisatie, en dat mogen we ook niet vergeten, sinds midden van de jaren 90, die nog steeds op zoek is naar werk. Wat is op dit moment de belangrijkste veiligheidspolitieke taak van de Verenigde Naties? Dat is nog steeds vredesoperaties. Op heel veel andere gebieden gebeurt ook wel het nodige, maar daar zien we weinig van en daar horen we weinig van. En wat hier volgens mij ook nog steeds speelt, en dat is iets wat zich volgens mij alleen maar versterkt, is de rol van de media. Het kan blijkbaar niet anders meer dan dat vanaf dag 1 we te horen krijgen dat het nog veel erger is dan we al dachten dat het was. Wat ik een goed voorbeeld vond gisteren is een VN-vertegenwoordiger die uit het vliegveld uit het vliegtuig stapt. En ook wel een klein beetje media savvy, hè, zoals de Amerikanen zeggen. Zegt, ja, het is toch wel heel erg. Hè? De lijken liggen op straat. En overal,
ja, precies. Want dat is eventjes dan de vraag. Op welk moment zeg jij zelf, Christ, is het altijd gerechtvaardig om te interveneren?
Ik denk, als er, en wat dat betreft moet ik eerlijk zijn, ja, misschien komt dat ook omdat ik wat ouder geworden ben, maar ben ik wat meer voorstander aan het worden van interventies om het humanitaire zelf. Dan zou ik 10 jaar geleden zou ik gezegd hebben van nou, was meer realistisch, weet je wel. En dan word je wat ouder en dan ga je dat standpunt een beetje bijstellen.
Maar je inschatting dan, of het helpt, verandert daar toch niet mee omdat je ouder wordt?
Nou, kijk, dat is een catch-22 situatie. Dat is een situatie waar je nooit uitkomt. Als je wel interveneert, weet je bijna zeker, want dat tonen de cijfers, dat je meer slachtoffers gaat veroorzaken. Er is recent onderzoek gedaan, Universiteit van Vancouver. Gemiddelde aantal extra doden bij een externe interventie is 2 keer. Dus de factor, voor zover je dat zou kunnen uitrekenen, het wordt eerder meer dan minder. Dus dat speelt een rol. Ik vind zelf dat als wij nu sinds een jaar of 10 die befaamde duty to protect hebben en de right to protect, dat we dan, daar moeten we dan wel iets mee doen. Dat hebben we nu gedaan bij Libië. Dat is helaas verkeerd uitgepakt. Dat is misbruikt, zou je kunnen zeggen. Als wij dan toch iets willen doen, zou ik zeggen, nou, dan zou dit een goed geval zijn om dat eens een keer goed uit te testen. Ik vind dat je moet kunnen interveneren alleen om het humanitaire argument als zodanig.
Lili, wat vind jij daarvan? Ja, wanneer wel of niet interveneren?
Ik ben een anti-interventionist.
Zo.
Al sinds ik bij Defensie werkte.
Dat is duidelijk.
Dus dat is inmiddels bijna 30 jaar geleden. Humanitaire interventies wel. Maar failing states overeind te houden of daar in dat vacuüm iets proberen te doen, dat is denk ik 2 keer
Syrië,
de factor. Ja, dat heeft volgens mij geen enkele zin. Irak, Afghanistan. Ik ben daar heel erg cynisch over.
Maar noem nou eens een land waar militair om humanitaire redenen is ingegrepen, wat gedaan heeft, wat
Kosovo
geholpen heeft.
Kosovo. Wordt er altijd genoemd, geloof ik, als het voorbeeld.
Ja, maar dat is net dat mobiele telefoontje als het gaat over privatisering van de telefoniebedrijven. Komt ook iedereen met dat ene voorbeeld.
Nou ja,
maar
daarom,
Kosovo is ook maar één voorbeeld.
Als anti-interventionist komt mij dat dan goed uit, dat er maar één voorbeeld is. Ja. Dus daar noem ik het ook.
Maar we hebben ook dingen laten liggen. Rwanda.
Ik weet het niet. Ik weet niet of daar internationaal ingrijpen op zo'n schaal had kunnen gebeuren. Dat was voorkomen.
Dan had dat ook kunnen gebeuren. Maar je wat Christ zegt.
Dat denk ik wel. En dat zijn eigenlijk ook, ja, zeker Rwanda is daar echt een voorbeeld van. Want er zijn gewoon af en toe momenten, en dat was Rwanda echt, waarbij met een heel klein ingreep gewoon een enorme escalerende spiraal doorbroken had kunnen worden. En daar zit dat stukje van die timing, zeg maar. Hè, van wat is het moment dat je die escalatie nog kan doorbreken? Ja. Door daar binnen te komen, toch een zekere. En Rwanda is het schoolvoorbeeld waarin, ja, naar schatting echt met een paar honderd mensen had dat gewoon doorbroken kunnen worden. Die spiraal die genocide op gang gebracht heeft. Iedere dag dat het nog gebeurde. Is 3 maanden doorgegaan. Die had iedere dag gestopt kunnen worden. Is niet gebeurd.
Victor, ben jij het er niet mee eens? Victor Vlam?
Het is lastig altijd. Want het lijkt altijd alsof het met een kleine ingreep gedaan kan worden. Maar het kost toch altijd veel meer. En het probleem is dat een quick fix uiteindelijk niet de resultaten biedt waar je op lange termijn eigenlijk die je nodig hebt. En het punt is dat heel veel landen, en Amerika is daar zeker een voorbeeld van een land wat gewoon niet de aandacht heeft om jarenlang te investeren. Dus die verliest dan de aandacht. En dat dreigt nu ook in Afghanistan te gebeuren. Dat Amerika zich mogelijk al volgend jaar gaat terugtrekken.
Het is in Irak gebeurd.
Het is in Irak ook gebeurd, inderdaad. Maar dat voordat zo'n land er echt helemaal klaar voor is. En dan laat je dus zo'n land achter in meer chaos. En dan is de vraag of je echt wel wat goeds hebt bereikt en goeds hebt gedaan.
Ja, Bertus?
Nou ja, er is nog één voorbeeld waar in eerste instantie wel goed gewerkt heeft, althans in de beginfase. En dat is Irak natuurlijk. Toen in het noorden van Irak de Koerden door Saddam Hussein op dezelfde manier zouden worden afgeslacht naar het leek als de Sjiïten eerder in het zuiden. Toen is er dus, toen wij allemaal die televisiebeelden zagen van die Koerden in die sneeuw en die bergen en zo, toen is het besloten om die no-fly zones in te stellen. En dat heeft de Koerden in ieder geval een aantal jaren onder Saddam bijna een virtuele onschendbaarheid verleend. En een begin van een soort autonomie wat nu bijna een eigen staat is.
Maar nu, Bertus, gaat het land bijna ten onder aan sectarisch geweld. En het ziet er ook nog eens een keer naar uit dat Al-Qaeda daar toch de macht gaat grijpen in grote gebieden.
Daarom zei ik ook,
is het dan achter,
het leek in het begin zo.
Achteraf is elke boer een advocaat om te zeggen, die Amerikanen hadden toen om die reden al nooit moeten ingrijpen.
Ja, nee, maar natuurlijk, wat de vervolgvertraging gegeven is, om dus vervolgens dan in Saddam gewapende hand weg te krijgen met de invasie van 2003, dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar ik denk dat die met die Koerden wel belangrijk was, want dat was een van die momenten waar volgens mij, het was Mitterrand, geloof ik, die toen in de Verenigde Naties had gehad over de devoir d'ingérence, de plicht om in te grijpen, en ook wat de later responsibility to protect is geworden. Dus het is zeker een belangrijk kantelmoment geweest in de opvattingen daarover.
Ja. Ja. Maar laten we één ding duidelijk maken, denk ik. Waardevrije interventies bestaan niet. Wat Frankrijk nu doet in Afrika is voor een groot gedeelte bepaald door de historie van Frankrijk in Afrika.
Wij doen ook mee in Afrika.
Ja.
In Mali, waar ligt onze historie? Oh, die ligt weer bij Frankrijk. Nou, die van Europa.
Ja, jij begonnen met ingrijpen in hun voormalige kolonie, dat bedoel je?
Natuurlijk, en zoals de Belgen in Rwanda zaten in 94, 95, was ook geen toeval natuurlijk. Nee. Sterker, daar speelde zelfs het feit dat in 94, toen ze deel gingen nemen aan UNAMIR, de vredesmacht die er toen zat, de VN-vredesmacht, dat ze zeiden, nou, ons contingent mag ook weer niet te groot zijn. Het mag niet meer dan 400 man zijn. Want anders zouden we kunnen worden beschuldigd van neocolonialisme, want dan zijn we de grootste detachement. Ik bedoel, het ligt natuurlijk wel ongelooflijk gevoelig wat dat soort dingen betreft.
Ja, nog even tot slot. Hebben hulpverlenende instanties, het is misschien een te algemene vraag, er meestal wat aan als er op een enigszins succesvolle manier geïnterveneerd wordt?
Ja, dat hangt er helemaal van af hoe de interventie loopt en hoe de reactie op de interventie is van de bevolking. Het kan
hangt
zijn,
dus af van al die dingen die hier besproken hebben.
Precies, als er een zekere kalmte door ontstaat en een zekere veiligheid onder de, dan geeft dat hulpverlening meer ruimte en dan geeft het ook rust, minder ontheemde, minder vluchtelingen.
Is er een goed voorbeeld van te geven?
Nou, een goed voorbeeld vind ik het niet. Maar je kan zeggen, in Congo, daar kan je eigenlijk het allebei zien. Hè. Daar is heel veel misgegaan met MONUSCO en daarvoor MONUC. Maar er zijn toch ook wel momenten aan te wijzen in die hele periode dat ze er zaten, dat het toch zeker ook wel een zekere rust van uitstraalt en een zekere bescherming van uitstraalt, waar ook hulpverlening wel wat aan heeft. Maar het is een heel mixed record, hoor. Want je kan ook heel erg veel problemen aanwijzen die met MONUSCO zijn opgetreden. Maar goed, al met al, er zijn toch ook wel dat soort momenten.
Is er een voorbeeld te geven, misschien dan helemaal tot slot, waarbij humanitair ingrijpen om de beste bedoelingen de zaak gigantisch uit de hand heeft laten lopen?
Somalië. het voorbeeld Somalië. Dat was in de tijd is daar ingegrepen met een humanitair argument. Van ja, er is een misoogst en zo. En mensen hebben honger. En we moeten zorgen dat er een vrijgeleide is voor de humanitaire. Om daar naartoe toe te gaan. Echte 92 heb ik het dan over. Nou, dan zitten we nu nog met die ellende. Dat is toch gigantisch uit de hand gelopen. Steeds meer vredes, peacekeepers zogenaamd erbij. Die Black Hawk Down, weet je, die Amerikanen die werden neergeschoten. Nog meer. Nou, dat is enorm uit de hand gelopen. Daar zitten we vandaag nog mee. En dat was bedoeld in eerste instantie om te zorgen dat de hulp daar goed aan zou komen. Op het moment dat net de nieuwe oogst er al was. Dus die hulp was eigenlijk niet eens meer zo hard nodig.
Ja. Ja. Goed. En dan gaan we nog iets
noem
anders.
Jij dat vrolijks. Maar goed.
De armoede. Althans, de directeur van de Wereldbank, Jong Kim, die heeft er wel iets vrolijks over te zeggen. Namelijk, deze generatie die zal het einde van de armoede zien aanbreken. Want tegen het jaar 2030 moet nog maar 3% van de wereldbevolking extreme armoede kennen. Hij zegt er niet bij, zal, Thea. Even nog bij jou blijvend. Weet je, kan jij dit kaderen, deze uitspraak van hem? Is het een voorspelling? Is het een hoop? Wat is het?
Ik denk dat het een hoop is en een stukje propaganda. En ik ben ook zo'n echte kwalitatieve socioloog die ook zo heel veel wantrouwen heeft bij al die statistieken waar dit op gebaseerd is. Want er wordt nu al jaren geroepen dat de armoede...
Schijnexactheid.
Nee, maar de armoede zou omlaag gaan. Hè? Het zou heel erg goed gaan met armoedebestrijding in de wereld. Terwijl ik heb laatst nog echt een heel serieus onderzoek gelezen dat de cijfers waar dat op gebaseerd is, hoe hoog de armoede was 15 jaar geleden, dat die helemaal niet kloppen. Dus dat er eigenlijk gewoon nauwelijks beweging in is hoeveel de armoede is bestreden. Dus het is nauwelijks achteruit gegaan, ook vandaag, niet procentueel.
Onderzoek wat vandaag dan weer gepubliceerd is, wat wij wilden gebruiken om te zeggen, meneer Jong Kim heeft dan nogal wat werk, dat zou dan ook niet hoeven te kloppen. Dat zegt namelijk dat op dit moment nog 1/5 van de wereldbevolking extreem arm is. Wat wil zeggen minder dan $1,25 om te besteden per dag. Het zijn maar weer cijfers, maar die komen vandaag ook weer langs.
Ja, maar die zijn
maar
ook
de cijfers
bestreden.
Moeten wij ons, dus daar moeten we helemaal niet.
Nou, ik zeg al van, maar misschien dat mijn geachte medepanelgeleden daar veel beter dingen over. Ik weet gewoon dat iedere keer als je je verdiept in die cijfers achter dit soort verhalen, dan denk je, ja, het is toch eigenlijk voor een heel groot deel een politiek verhaal van. En misschien ook een heel belangrijk politiek verhaal. Want stel je voor dat hij zou zeggen van, nou, het wordt toch niks met de armoedebestrijding, laat maar zitten. Ja, er zit ook wel een soort misschien een politiek nobel. Iets zit
maar is het
ook
niet zo dat je aan de andere kant ook niet kunt ontkennen dat bijvoorbeeld door die ontwikkeling in China, hoe ongelijk die ontwikkeling ook is geweest, dat er toch miljoenen Chinezen uit de barre armoede zijn opgestegen, die hun deel was in een nog niet zo ver achter ons liggend verleden. En in India gaat het minder goed. Daar is de armoede nog veel schrijnender dan die in China is. Maar, en dan is het vooral een sterk grote groeiende middelklas. Maar ik zie ook in de Arabische wereld. Ik weet nog de allereerste keer dat ik in Egypte was, in 1969, op het platteland. Nou ja, ik vond het verschrikkelijk wat je daar aan ellende zag. Nou, er is nog steeds ontzettend veel armoede in Egypte en heel veel ongelijkheid. Maar die mensonterende armoede die ik toen in 69 zag, die zie ik dus niet meer. Nee. Dus er is
Victor
wel wat
Vlam,
aan de hand.
De Verenigde Staten kennen niet zichzelf op het platteland in het zuiden, zeker in de jaren 50, 60, om niet over de vorige eeuw te hebben, enorme armoede. Heeft ze dat gevormd in het kijken naar het lenigen van acute armoede in de rest van de wereld? Of maakt ze dat juist immuun ervoor?
In Amerika is altijd meer naar binnen gericht geweest. En dat zie je zeker ook nu nog plaatsvinden. Dat men toch meer eerst kijkt naar wat gaan we in Amerika doen. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar wat George W. Bush bijvoorbeeld heeft gedaan. Hij werd een paar weken geleden tijdens de herdenkingsdienst van Mandela nog uitgejoeld. Maar als je kijkt wat hij in Afrika heeft gedaan, voor in ieder geval de bestrijding van HIV. Ja, wat toch erg belangrijk is als je dat continent wat verder wil laten ontwikkelen. Dan heeft hij wel heel veel goede dingen gedaan. Obama op dat vlak overigens nog wat minder. Maar dat komt ook omdat Amerika op dit moment, ja, Obama heeft wel een van zijn prioriteiten gemaakt om nu echt te gaan kijken naar armoede binnen dat land. Want je ziet dat dat ook nog wel een rol speelt. En dat is natuurlijk relatief. Armoede is in dat opzicht relatief. Het zijn mensen die nog steeds veel meer hebben dan, nou ja, laten we zeggen, mensen in ontwikkelingslanden. Mm. Maar tegelijkertijd in Amerika op dit moment is het zo dat als je het minimumloon verdient, dan heb je niet genoeg om rond te komen. Ja. En het is zo dat als je bij de McDonald's werkt, je hebt een gezin met twee kinderen, dan heb je lang niet genoeg, sterker nog, dan van raad McDonald's je ook aan om een tweede baan erbij te gaan zoeken.
Maar goed, maar dan heb ik het dus niet over waar Jong Kim het over had, extreme armoede. Dan ben je binnen een bepaalde gemeenschap, waar bepaalde standaard zijn, ben je arm.
Nou ja, exact, dat is relatief.
Relatief. Lili, dat verhaal wat Bertus net zei, zegt, er is natuurlijk toch wel wat aan de hand, want als ik kijk de eerste keer dat ik in het midden of in Egypte kwam en het daar zag, de armoede, en ik zie het nu, is er toch wel wat veranderd. Hoe is dat in Turkije? Er zijn Turkije is natuurlijk ook zo groot in bepaalde delen van Turkije.
Nou, Turkije heeft natuurlijk een ongelooflijke economische ontwikkeling meegemaakt. Het bruto nationaal product is bijna verdubbeld in 11 jaar. En het per capita inkomen is dus ook enorm gestegen. En als je nou heel erg cynisch bent, zou je dat kunnen wijten aan de handel met Europa. Hmm. Want sinds 1995 is er een douane-unie tussen de EU en Turkije. Daar heeft Turkije enorm van geprofiteerd in de zin van groei van export. Europa is de belangrijkste handelspartner als het gaat om export. Voor een deel ook import. En als je dan naar Afrika kijkt en je kijkt hoe de Chinezen daar opereren in Afrika. Ik weet er niet veel van af hoor, maar je leest af en toe wel eens wat. Dan denk ik wel eens in mijn cynisme, misschien is die hele ontwikkelingssamenwerking een buitengewoon ongelukkig iets. Misschien had Europa veel minder op die Lomé-akkoorden moeten gaan zitten, waarbij de interne markt in Europa in de jaren 70 en 80 heel erg werd beschermd ten nadele van Afrikaanse export. En hadden ze gewoon, ik ben niet zo liberaal type hoor, althans politiek georiënteerd.
Je zit je de hele tijd te
Maar dan denk ik van, misschien als die Lomé en pakakkoorden er niet waren geweest, dat die armoede in Afrika een stuk minder was geweest dan met dat,
als we de handel maar vrij hadden gegeven.
Ja, met die ontwikkelingssamenwerking waarbij je mensen wel vissen geeft, maar geen hengels en zo. Nee. En wat ik weet van hoe de Chinezen in Afrika opereren, maar ik ben daar totaal niet deskundig op, is dat die handel met China heel veel Afrikaanse groei teweeg brengt. En dat heb je eigenlijk ook in Turkije gezien, denk ik, achteraf zeggend. Die handel met Europa is voor die Turken ontzettend positief geweest. Ja. Dus
Christ Klep, is dan het adagium waar? Dat hoor je vaak van hulpverleningsorganisaties. Ja. Dat minder armoede meer veiligheid in de wereld geeft. Als, je als het klopt wat de analyse van Lili over de Chinezen, het effect van hun handel in Afrika, dan is dat misschien toch waar.
Nou, onderbinnen toen ik het bericht hoorde, had ik zoiets van, dat lijkt me binnen 15 jaar...
Van die extreme armoede heb je het over,
Een totale herstructurering zou dat nodig maken van de wereldeconomie. Ik bedoel, van de wereldverhoudingen. Dat lijkt mij binnen 15 jaar, en bovendien hebben we deze bericht natuurlijk in de jaren 50, 60, 70 van de vorige keer ook al wel gehoord. Is er een lineair verband tussen welvaart en veiligheid? Het lijkt er wel op, ja. Voor zover daar realistisch bewijs over is. Mensen die geld hebben bemoeien zich over het algemeen vaker met hun dagelijkse activiteiten. Dus zullen eerder proberen dat nog wat te gaan vermenigvuldigen. Dat leidt over het algemeen, en hiermee volg ik de grote Francis Fukuyama, de politicoloog, dat leidt over het algemeen tot meer politieke eisen, tot meer democratie. En dan gooi ik even met een hele grote witkwast, ga ik niet door de geschiedenis heen. Maar ja, om je vraag te beantwoorden, dat verband lijkt er wel te zijn. Ja. Tussen armoede en veiligheid. Ja.
Bertus, wat een leuke bijvangst was in de nieuwsvoorziening over de bemoeienis van Saudi-Arabië en de Golfstaten met de Arabische lente, met de dingen die zich allemaal afspelen in Syrië, Libië, et cetera, kwam ook in verhalen aan de orde de armoede in bijvoorbeeld Saudi-Arabië. En dan hoorde je ook wel analyses, kon je lezen, dat dat voor dat land en voor het regime nog wel eens gevaarlijk kon zijn. Ben je het daarmee eens?
Ja, nou is de grootste armoede in Saudi-Arabië en in ook de rest van die golfstaten wordt geleden door de immigranten. Hè. De arbeiders zijn Bangladesh, uit de Filipijnen en overal elders. Maar het is op zich inderdaad opvallend dat in Saudi-Arabië ook er heel veel arme Saoedi's zijn. Ondanks de alle subsidies die over de bevolking wordt uitgegooid. En de regering denkt nog steeds dat ze gevaarlijke politieke eisen kan afkopen. Want toen de Arabische lente begon, waar het Saoedische regime werkelijk erg van geschrokken is, toen zijn ze begonnen met enorm veel subsidies te gaan verhogen. En toch bestaat ook daar het gevaar dat de mensen op een gegeven moment de ongelijkheid, want dat is namelijk ook vooral wat belangrijk is, hè, de schrijnende ongelijkheid in de armoedeverdeling, ook onder Saoedi's, dat die daar aanleiding in gaan vinden om zich daar tegen te gaan verzetten. En er zijn natuurlijk ook radicale bewegingen die ook niet happy zijn in met de oriëntatie van het Saudi-Arabische Koningsrijk. Die al eerder in de jaren 90 opstand zijn gekomen. Moslim-fundamentalistische groeperingen. Die zouden kunnen proberen om daarop in te spelen. Dus ja, dat gevaar is zeker aanwezig.
Nou. Thea, ik wilde jou nog even vragen om te reageren op wat Lili zei. Denk je dat er iets voor te zeggen valt? De stelling dat er minder armoede zou zijn in bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Als het Westen daar minder bepaalde vormen van ontwikkelingshulp had gebracht en gewoon de handel lekker vrij open had gegooid.
Weet je, de Chinese kopiëren.
Ja, dat is in zekere zin wel waar, maar dat gaat natuurlijk wel ook de andere kant op. Er is ontzettend veel aandacht nu voor de mate waarin buitenlandse bedrijven land opkopen in Afrika. En als je dan kijkt, gewoon ja, waar de gebieden waar ik onderzoek doe in Congo en in Noord-Oeganda. Ja, daar zie ik de armoede eerlijk gezegd niet meer toenemen. Want het zit ook een element in van bevolkingstoename. Dus je komt al die gezinnen tegen met ontzettend veel kinderen. En die nauwelijks land hebben. En ook eigenlijk geen andere mogelijkheden buiten de landbouw. Dus ik zie het daar eigenlijk alleen maar meer toenemen. En als je dan kijkt dat juist ook het toelaten van buitenlandse bedrijven ertoe leidt dat er nog minder land beschikbaar is voor de mensen uit het land zelf. Zeg maar om landbouw op te bedrijven. Ja, dan moet je uiteindelijk gaan kijken wat is de voor- en wat zijn de nadelen. En soms zou een stukje protectie juist van Afrikaanse economieën zou misschien ook weer goed uit kunnen pakken.
Goed. We gaan zo meteen na het nieuws verder praten met ons buitenlandpanel. Het laatste buitenlandpanel van Villa VPRO. Maar we hebben dus zo meteen nog een half uur. Tot zo.